Goedemorgen, gemeente te Roermond. Ik zal mij eerst even netjes gaan voorstellen, want ik ben voor het eerst ben ik in uw midden. En dan is het voor u misschien ook wel even prettig met wie hebben we nu te maken en hoe komen wij nou hier. Ik ben hier samen met mijn vrouw Martine. Misschien kun je even gaan staan. Kun je eventjes, Ja, en wij komen uit Leeuwarden en we zijn getrouwd en we hebben 4 kinderen. En we zijn daar voorgangers in, ik ben voorganger samen met mijn vrouw in de Vrije Baptistengemeente in Leeuwarden. En sinds kort ook bestuurslid van de ABC-gemeente. Nou, daar hebben we Miel en Rietje leren kennen. En daarom zijn we eigenlijk ook een heel weekend hier. Hè? Dus we zijn eigenlijk vrijdag al gekomen. En we hebben genoten van het mooie Roermond en alles wat Roermond zeg maar te bieden heeft. En we zijn gisteren de hele dag opgetrokken met Miel en Rietje. En naast mijn voorgangers zijn en ook ABC-werkzaamheden, was ik even benieuwd, zijn hier ook nog met name mannen verbonden met de vierde musketier? Ja, verbonden, oké. Nou, daarin kan dus nog wel iets groei plaatsvinden, zie ik. Ja, ik ben zelf ook werkzaam voor de vierde musketier als spreker. Onder andere in Schotland en Ardennen geweest. En ik ga nu in 2015 ook mee met de Muscatlon naar Oeganda. Dus dat zijn hele mooie dingen. Maar we hebben in januari weer een landelijke bijeenkomst. En ik heb al gehoord, Miel, hè, je bent aan de beurt dit jaar, hè, aankomend seizoen. Dus wie weet gaan we elkaar dan ook nog ontmoeten. En waar ik vandaag met het bijzonder met jullie over wil hebben, is heeft alles te maken met de navolging van de Heer Jezus. En ben je ook bereid om vandaag hem na te volgen? En dan bedoel ik eigenlijk nog iets specifieker. In de tijd van de leerlingen, in de tijd van de Heer Jezus, konden ze hem heel letterlijk navolgen. Je kon hem eigenlijk fysiek horen spreken, je kon hem fysiek navolgen. Maar nu zijn wij 2000 jaar verder in de kerkgeschiedenis en we kunnen nog steeds Jezus volgen door zijn woord. Maar ik geloof ook heel persoonlijk door zijn geest. En dan is het ook de vraag, eigenlijk van tevoren, geloven wij dat de Heer Jezus nog steeds door zijn woord en door zijn geest heel persoonlijk tot een gemeente kan spreken? Maar misschien nog wel persoonlijker ook tot uw leven. Kan de Heer Jezus vandaag ook nog tot jou en tot mij spreken? En als dat zo is, zijn wij dan ook bereid om daar gehoor aan te geven? Want ik geloof dat de Heere God eigenlijk nog wel veel meer dromen en verlangens en visies heeft voor Roermond en ook voor uw leven. Maar, en dan kijk ik ook wel eens naar mijn eigen leven, zijn we soms ook niet heel erg goed om de indrukken die we misschien van hem hebben ontvangen, om die heel snel naast ons neer te leggen en dat we zeggen, ah, te risicovol, te spannend, dat ga ik niet doen. Kijk mij eens, ben ik daarvoor geroepen? Nee, ze moesten eens weten wie ik ben. En dan kun je al heel snel de dingen van hem die je misschien op je hart hebt gekregen, uit een stukje angst misschien wel naast je neerleggen. We zijn zelf 7 jaar geleden naar een heel proces van ook studeren en ook verlangen om voorgangers echtpaar te worden, werd die vraag ook aan ons gesteld naar een hele procedure van, ben je ook bereid om van de Veluwe, waar we vandaan komen, Ermelo, hè, waar mijn vrouw ook is opgegroeid en waar ze eigenlijk haar kinderjaar al heeft doorgebracht en de familie woont, ben je bereid om naar Leeuwarden te gaan? En we hebben daarover nagedacht, daar hebben we ook over gebeden. En we zeiden ja, we ervaren de roepstem van ons hart, van de Heere God in ons hart. En we zijn naar Leeuwarden gegaan. Ben je bereid ook om dat te doen? Ben je bereid om misschien ook wel, als er van die kleinere dingen, want dit is misschien heel groot, maar ook als de Heere God misschien een kleine fluistering in je hart geeft van, zou je het eens niet goed maken met die persoon, of zou je die niet eens een keer uitnodigen? Van die hele kleinere dingen, dat hij ook een fluistering geeft in je hart en dat je ook opnieuw gevraagd wordt, ben je bereid ook om daaraan gehoorzaam te zijn? Dat is eigenlijk waar de Heere God ons toe uitnodigt om gehoorzaam te zijn aan de fluisteringen in zijn hart. En ik wil daar een stukje lezen uit Johannes 21. En dat gaat over het leven van Petrus. Johannes 21 vanaf vers 18. Waarachtig, ik verzeker je. Toen je jong was, deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde. Maar wanneer je oud wordt, zal een ander je handen grijpen, je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt. En met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. En daarna zei hij, volg mij. Ik zal het nog één keer lezen. Waarachtig, ik verzeker je Petrus, toen je jong was, deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde. Maar wanneer je oud wordt, zal een ander je handen grijpen, je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt. En met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. En daarna zei hij, volg mij. Dit hele idee van het volgen van de Heer en ook de roepstem in je hart is iets wat in de Bijbel eigenlijk heel veelvuldig voorkomt. Eigenlijk zien we dat al bijvoorbeeld in Genesis 12, als daar een man is, Abraham, die in Ur de Chaldeeën woont, dat de Heere God een roepstem in zijn hart plaatst en zegt, ben je bereid om naar een land te gaan wat je nu nog niet kent? Kanaan, het huidige Israël. Als uiteindelijk Israël in Egypte is, komt daar ook de vraag van Mozes aan het volk, ben je bereid om achter mij aan te gaan en dit land te verlaten en dat nieuwe land, Kanaan, wat ik al aan je voorvader Abraham heb beloofd, om ook daadwerkelijk in bezit te nemen. Ben je bereid? We zien het eigenlijk ook in het leven van de Heer Jezus. Als hij eigenlijk al van voor de grondlegging, al van eeuwigheid tot eeuwigheid in de aanwezigheid van de Vader is. En aan hem eigenlijk ook de vraag wordt gesteld, ben je bereid om een lichaam aan te nemen en te worden zoals de schepselen, zoals de mensen? Ben je bereid? En toen de Heer Jezus op aarde wandelde, dan staat er in het Lucas-evangelie ook een aantal keren, zijn aangezicht was reizende naar Jeruzalem, wetende dat hij daar ook zou sterven voor de wereld. Heer Jezus, ben je bereid ook om die weg te gaan? En ook hier, Petrus, wordt de vraag gesteld, ben je bereid om de weg te gaan die ik voor je heb? Want hier in het vers wordt heel duidelijk gezegd, Petrus, toen je jong was, toen deed je jezelf je gordel om. En die gordel omdoen, dat heeft iets te maken met in de oudheid dat je vaak wat langere gewaden aan had. En als je dan ergens naartoe moest gaan om wat meer bewegingsvrijheid te krijgen, dan deed je je gordel om zodat je beter kon reizen, zodat je makkelijker in beweging kon komen. En de Heer die zegt, toen jij jong was, toen deed je dat nog zelf. Jij bepaalde eigenlijk zelf waarheen jij wilde gaan. In onze tijd zouden we zeggen, jij was nog als mens autonoom. Je deed eigenlijk zelf wat je wilde. Hij zegt maar, nu je ouder gaat worden, en als je straks ouder bent, zal een ander jou de gordel omdoen en jou brengen ook op plaatsen waar je helemaal niet wilt zijn. En wat bedoelde de Heer hiermee? Dat bedoelde hij mee dat Petrus, die soms wat bange man, die als het erop aankwam, de Heer Jezus verloochende als er druk op zijn leven zou staan, dat hij eenmaal in de christenvervolging onder Nero een moedige apostel was die voor zijn gemeente stond als een ware herder en ook bereid was om net als zijn Heer Jezus, zoals de overlevering zegt, op zijn kop gekruisigd te worden in Rome. Ben jij bereid? En die vraag die werd aan hem heel specifiek gesteld. Ben je bereid? Maar het mooie is, de Heer Jezus die vraagt dit niet zomaar eventjes aan ons. Het is niet zomaar van, ik ken de Heer nog niet en hij gaat voor mij gelijk het allergrootste vragen. Wat ik in de Bijbel zie, is dat Petrus eerst 3 jaar met de Heer Jezus is opgetrokken. Dat hij de Heer Jezus heeft leren kennen als een vriend en als iemand die hij ook lief had. Hij wist uiteindelijk om wie het ging, voor wie hij bereid was om tot het uiterste te gaan. Maar dit gedeelte van Johannes 21, dat vindt ook plaats eigenlijk waar we nu in het kerkelijk jaar zitten. Er was namelijk een opstanding geweest met Pasen. En dan is de Heer Jezus nog 40 dagen is hij in Israël en dan verschijnt hij in Johannes 2 keer aan de leerlingen. En na 40 dagen dan krijg je de hemelvaart en na 50 dagen vanaf Pasen wordt de Heilige Geest met Pinksteren uitgestort. Dus in die 40 dagen tussen opstanding en tussen hemelvaart hebben de leerlingen nog aantal keren een ontmoeting met de opgestane Heer. Het is nog niet de Heer zoals we hem nu kennen in zijn verheerlijkte lichaam, gezeten aan de rechterhand van de Vader. Nee, het is de Heer in zijn opstandingslichaam, en waar zelfs ook nog de gaten in zijn handen en zijn voeten te zien zijn. En we zien dan in Johannes, nadat de opstanding heeft plaatsgevonden, dat hij zomaar in 1 keer verschijnt aan zijn leerlingen. En hij verschijnt 1 keer aan het meer van Galilea. Er zijn 2 verschijningen waarin de Heer Jezus iets meedeelt aan Petrus en aan de leerlingen. En het eerste wat de Heer Jezus meedeelt vanuit zijn opstandingslichaam is dat hij tegen de leerlingen zegt: mijn vrede geef ik jullie. Dat moet ons aandachtig maken. Het eerste wat de Heer Jezus doet in zijn opstandingslichaam is dat hij niet zegt: jullie moeten dit en jullie moeten dat. Maar hij begint met: mijn vrede geef ik jullie. Dus het betekent dat als de Heere God ons dromen en dingen vraagt in ons leven, dan worden wij niet bepaald bij dat wat we moeten doen in eerste instantie. Maar we worden in eerste instantie bepaald bij zijn vrede. Jezus zegt: je kunt de dingen die ik doe, die je gaat doen in mijn naam, kan alleen als je mijn vrede kent. Mijn vrede geef ik jullie. Mijn shalom geef ik jullie. Mijn goedheid, mijn heelheid, de volheid die er in mij is en die er in mijn geest is, die geef ik jullie. Mijn vrede geef ik jullie. Het is belangrijk om dat te weten. Als je dromen van de Heere God ontvangt in je leven, dat je eerst bepaald wordt: ken ik de vrede van de Heer Jezus. Het tweede wat hij in dat gedeelte doet, is dat hij het zegt: mijn geest geef ik jullie. En dan staat er: en hij blies ook de geest over die leerlingen uit, zodat ze ook de kracht van de geest in hun leven kenden. En bij die tweede verschijning aan de meer van Galilea wordt Petrus ook 3 keer gevraagd: Petrus, heb je me ook echt lief? Heb je me daadwerkelijk lief? Hou je echt van mij? Dus daar moeten we even voor onszelf even apart zetten voor de vraag die we gaan antwoorden bij je bereid, is: ken ik de vrede van de Heer Jezus? Ken ik de vervulling ook van zijn geest, zodat er moed en kracht gaat ontstaan? En heb ik wel eens nagedacht over de vraag: heb ik de Heer Jezus ook echt lief? Hou ik echt van hem? En Petrus die werd 3 keer die vraag gesteld en hij zei uiteindelijk: Heer, u weet alle dingen. Dus mijn vrede, mijn geest, heb je mij daadwerkelijk lief? Dat zijn de vragen waar je eigenlijk mee zou moeten beginnen. En dan is de vraag: ben je dan bereid om te gaan als de Heer iets heel specifieks van jou vraagt? En dat bereid zijn om te gaan, dat is een vraag die we moeten stellen omdat wij van nature de neiging hebben om te verblijven in onze, wat je zou mooi kunnen zeggen, in onze comfortzone. Daar waar het veilig is, daar waar het voorspelbaar is, daar we weten hoe de dingen gaan. En in die comfortzone, daar vinden we het vaak prettig. Want het is voorspelbaar en als je er buiten gaat komen, dat kan best spannend zijn. En dat is soms ook zo. Dat is ook best spannend als je je comfortzone gaat verlaten. Maar daarom mijn vrede, mijn geest, hou je echt van mij? Daar begint het mee. Ben je bereid? Ik moest daarbij aan denken aan iemand die eens schreef. Die zei van, ik was in de psychiatrie werkzaam. Het was ook een voorganger. En hij zei, ik ontmoette daar een vrouw die was helemaal de weg kwijt. En die was eigenlijk helemaal in paniek, want ze wist niet meer wie ze was. En ze moest ook naar een plaats worden gebracht van afzondering om weer tot rust te komen. En hij zei, ik zag in haar hand, hield ze een muntje vast, heel krampachtig. Zo van, jullie kunnen alles met mij doen, maar dat muntje wat ik in mijn hand heb, dat krijg je niet. Dat hielden ze eigenlijk heel krampachtig vast. En die voorganger zei, het leek wel alsof dat beetje leven nog wat in haar zat, dat dat eigenlijk gesymboliseerd werd in dat ene muntje. Zo van, wordt dat muntje uit mijn hand gehaald, dan ben ik helemaal niemand meer. Dan heb ik geen bestaansgrond meer, dan heb ik geen bestaansrecht meer. Dat muntje is eigenlijk nog symbool voor mijn leven, dat wat ik nu nog heb. En deze persoon die zei van, kijk, zo kijken wij ook vaak naar ons eigen leven. Dat we op een of andere manier ons leven heel krampachtig in onze hand willen houden. En zeg dan van, haal dit niet weg uit mijn leven, haal dat niet weg uit mijn leven. Want als dat uit mijn leven wordt weggehaald, dan heb ik eigenlijk helemaal geen bestaansgrond meer. Dan leef ik niet meer. En de Heer die stelt aan ons de vraag, en in het heel bijzonder hier aan Petrus, ben je ook bereid om mij te volgen? En ben je ook bereid om dat wat jouw leven symboliseert, wat in dat muntje opgesloten is, ben je ook bereid om dat los te laten? En om niet om krampachtig vanuit je binnenste te leven, maar dat je eigenlijk die handen leert openen en dat je feitelijk, je zou kunnen zeggen, met open handen komt te staan. Dat je je krampachtige handen durf te openen, zodat je zegt, Heer, ik ga zitten, waar dan ook. Misschien heb je thuis een prachtige stoel. Misschien heb je ergens een bos, een favoriete plek waar je wandelt. Maar dat je ergens een plaats hebt in jouw leven, waarin je heel symbolisch en soms misschien ook wel heel letterlijk kunt zeggen, Heer, ik leg mijn leven voor u neer met geopende handen. Dat betekent, ik heb eventjes geen agenda. Ik wil me van binnen leegmaken. Niet om leeg te blijven, maar om vervuld te worden van u. Van uw geest. Van uw vrede. Van uw liefde. Zodat u ook daadwerkelijk ook tot mijn hart kunt spreken. Is er iets wat ik zou mogen doen voor u? Is er een fluistering vanuit uw geest? Want u bent de levende. De Heere God is de levende. Hij zit niet alleen verborgen in zijn woord, maar hij is ook de levende. En hij kan ook door zijn geest met jouw geest communiceren. Maar dat betekent wel, hebben we open handen. Mag hij echt tot ons spreken? En dan kan de vraag ontstaan. En het zou goed zijn als u nu de vraag bij uzelf gaat resoneren of gaat stellen. Maar is het dan zo, als ik dat doe, dat iedere indruk die in mijn binnenste komt, iedere fluistering die ik ervaar, is dat dan ook daadwerkelijk van de Heere God? Hoe kan ik nou weten dat ik iets misschien zelf erin heb gelegd? Of dat dat misschien van de Heere God in mijn hart is gelegd? Is daar iets van een middel van toetsing, waardoor ik ook daadwerkelijk kan weten, dit is wat de Heer persoonlijk wil met mijn leven? En ik heb voor mijn eigen persoonlijke leven een klein toetsingsinstrumentje bedacht. En die wil ik ook wel met u delen. Misschien kunt u daar iets mee. En dat heb ik afgekort tot BMW. En BMW, ik zat gisteren aan de kade hier in Roermond. En ik denk dat er evenveel Duitsers als Nederlanders waren. Dus ik denk dat we allemaal wel het element BMW kennen. En misschien zijn er wel mensen hier met een BMW. Het gaat erom, als je een BMW ziet, dan zou je dit toetsingsinstrument eens kunnen hanteren. En waar staat die B voor? Die B waarin ik de dingen van de Heere God toets in mijn leven, is de B van Bijbels. En wat bedoel ik daarmee? Is de fluistering of de indruk die ik in mijn hart ervaar, Kom dat overeen met het wezen en met het karakter van God zoals hij zichzelf in de Bijbel heeft geopenbaard? Dat is de belangrijke toetssteen. Is het vanuit, ja, je zou kunnen zeggen, is het overeenkomstig Gods woord? Is het daarmee in tegenspraak? Dan moet je je gaan afvragen of het wel iets van de Heer is. De meest extreme vormen die je ook wel in de Bijbel ziet, dat was Paulus voor zijn bekering, Saulus, dat hij dacht dat hij in de naam van God moest doden. Dat is natuurlijk helemaal niet overeenkomstig met wie de Heer Jezus is. Dat is een toetssteen. Als je denkt, moet ik zoiets extreems doen? En dan denk ik aan de Heer Jezus en dan zeg ik, nee, dat is niet overeenkomstig met de Heer Jezus. En dan valt het af als zijnde een woord van God. Is het Bijbels, overeenkomstig Gods karakter? De tweede, en dat is misschien wel een bevrijdende gedachte voor u, want dat is namelijk, is het overeenkomstig met mijn mens zijn? De M van mens zijn. Want u en ik zijn allemaal op een unieke wijze gemaakt door God. Het zijn van die mooie kindert-t-shirtjes, I am God's original creation. En God heeft iets in u gelegd, bepaalde verlangens, bepaalde talenten, bepaalde passies, waar de roeping waar hij mee jou gaat roepen, meestal correspondeert. Kijk ik naar mijn eigen leven, ik ben nu voorganger, en niet iedereen zal voorganger worden, maar toen ik tot geloof kwam, het eerste wat ik deed was heel veel bezig zijn met Gods woord. Ik had een enorme drang om Gods woord te kennen. Vervolgens heb ik kinderwerk gedaan, ik heb jeugdwerk gedaan. Uiteindelijk werd ik gevraagd door oudsten. En toen dan die roep uit Leeuwarden kwam, wil je voorganger worden? Want ik had in de tussentijd er ook nog een theologiestudie bij gedaan. Was dat een opeenstapeling van bevestigingen? Ja, dit is overeenkomstig mijn mens zijn, want ik doe het eigenlijk al. Het is alleen nog dat laatste setje. En dat heeft ook te maken met jouw eigen leven. Waar ben jij op dit moment mee bezig? Waar gaan jouw verlangens naar uit? En dan zul je ook zien dat daar waar de God jou voor roept en waar jij dromen voor gaat krijgen, dat dat overeenkomstig is met wie jij als mens bent. Hoe jij als mens gedesigned bent. Natuurlijk weet ik wel dat Petrus gekruisigd werd en dat het geen prettig einde was. Maar Petrus was een leerling van de Heer. En hij werd opgeleid tot herder. Een periode van 3 jaar lang. Hij ging uiteindelijk iets worden waar de Heer hem voor had gemaakt. Het was overeenkomstig zijn mens zijn. En dat is ook iets waar je dat aan kunt toetsen. Een andere voorganger die zei eens een keer, ik was ergens, kwam er een man naar me toe en die zei, ik ben op dit moment, zei hij, ik ben zo aangeraakt door de aanbidding. Ik denk dat ik de financiële sector waar ik op dit moment in werk, dat ik die ga verlaten en ik ga me storten op de muziekindustrie. En toen zei die voorganger, die zei van, speel jij een instrument? Hij zei, nee, ik speel geen instrument. Hij zei, heb je wel eens een liedje geschreven? Hij zei, nee, ik heb nog nooit een liedje geschreven. Hij zei, zing je wel eens? En die persoon zei, nee, ik zing niet. En dan zei die voorganger nog even als laatste, ook niet onder de douche? Hij zei, nee, ook niet onder de douche. Hij zei, ja, je moet het zelf weten, maar ik heb de indruk dat dat niet iets is wat overeenkomstig jouw mens zijn is. Als je je totaal nog nooit hebt bekommerd om muziek, ja, dan ben je misschien op dat moment aangeraakt even in je emoties en je verlangens. Maar als dan niets op wijst dat je op die manier eigenlijk al voorbestemd wordt om die weg te gaan, dan mag je je afvragen, is het overeenkomstig de M van de BMW? En de laatste is die van de W. En dat betekent, is het ook wijs? We moeten maar eens gaan kijken in de Bijbel hoe vaak er niet, met name in het boek Spreuken, het draait om de wijsheid van God. Zijn de dingen die jij doet, zijn die ook wijs? Ik moet denken aan de Heer Jezus zelf als hij zegt van, als iemand een toren gaat bouwen, moet hij ook de kosten berekenen of hij het werk ook kan volbrengen. Dat is bijzonder, hè? Dat de Heer Jezus eigenlijk helemaal niet die impulsieve, charismatische man is, Maar hij zegt heel duidelijk gewoon toetsingscriteria aan mensen. Is het wijs? Heb je de kosten berekend? Zit er een plan achter? Want als het alleen maar een emotie of een moment is, dan zul je het later weer gaan verdwijnen. Gods roeping en droom met jouw leven moet ook getoetst worden aan zijn wijsheid en mag ook getoetst worden met wijze mannen en vrouwen om te kijken of het ook verstandig is. En op die manier bouw je eigenlijk een aantal toetsingscriteria om de dingen die in jouw hart worden gelegd, om die dan ook daadwerkelijk te toetsen aan het Bijbel zijn, aan het mens zijn en aan het wijs zijn van wie God eigenlijk is. En op die manier zou ik eigenlijk ook jullie willen bemoedigen en ook uit te gaan strekken in je persoonlijke leven, dat voordat je je handen gaat openen om te zeggen, Heere God, wilt u eens in mijn leven spreken. Ik heb geopende handen voor u. Ik ben daadwerkelijk bereid om uw dromen voor mijn leven te ontvangen. Verzeker je dan in eerste instantie van zijn vrede, van zijn shalom. Is uw shalom in mijn hart? Is uw geest daadwerkelijk degene die de toegang heeft tot mijn hart om ook te spreken? En heb ik u ook echt vanuit van harte lief? En als er dan indrukken in je hart gaan ontstaan, grote dromen, kleine dromen, kleine fluisteringen, misschien om dat ene voor die persoon te doen, maar ook grotere dromen, en ik kan misschien daarbij wel aansluiten bij waar jullie als gemeente voor staan. Jullie staan ook op een markeringspunt. We gaan dit verlaten en we gaan een volgende stap zetten. En daarin herken ik ook de weg die wij als gemeente zijn gegaan in Leeuwarden. Ook van een school naar een eigen gebouw. En van een eigen gebouw naar een World Trade Center in Leeuwarden. Dat is ook een enorm groot congrescentrum. En dat betekent dat daar ook stappen voor genomen moesten worden. Maar ik had heel duidelijk in mijn hart, dit is iets wat God op mijn hart legt. En daar heb ik moed voor nodig. En ik voer zijn vrede erin. En ik voer ook de kracht van zijn geest erin. En ik wist ook dat het wijs was om te doen, omdat we ook daadwerkelijk de kosten hebben berekend om die stap te maken. En toen we daar de gemeente ook van hadden overtuigd en de gemeente ook zei, ja, we gaan het doen. Toen zijn we ook in geloof gaan wandelen. En we hebben ook gewoon gezien dat in een korte tijd, eigenlijk in 2 jaar tijd waar we nu daar zitten, dat het enorm ook is toegenomen in de gemeente. Omdat je een stap zet in geloof. En dat is iets waar ik je hoop ook mee te bemoedigen. Dat je niet alleen moet gaan kijken van wat doet God in mijn leven, maar ook wat doet God in de gemeente. Want jullie hebben een roeping voor deze stad, voor Roermond. Ik heb allemaal fantastisch lieve mensen hier gezien. Ik heb hier in een restaurantje gezeten, ik heb hier gewandeld, ik heb mensen ontmoet. En ik denk, ik zag gisteren nog een meisje bij de McDonald's. En toen dacht ik van, zei ik tegen mijn vrouw, ik zeg, volgens mij is dat meisje niet gelukkig. Kun je soms hebben. Dat kun je soms hebben. Ze straalde dat uit, het was een beetje leeg. En dan denk ik, daarvoor is toch de gemeente. De gemeente is toch om je te verbinden aan mensen op je werk en op je school, en waar je dan ook maar bent, om te kijken van hoe kan ik jou betrekken bij iets wat ik heb, bij het evangelie. En als jullie dat allemaal gaan doen en met open handen gaat staan voor de Heer, wilt u mij vervullen met uw geest, met uw moed en met uw kracht, dan ga je de dingen doen als gemeente waarvoor je geroepen bent. Dan ga je daadwerkelijk lichaam van Christus zijn. Dan ga je daadwerkelijk handen en voeten van de Heer Jezus zijn. En als je zo als gemeente in die bestemming mag wandelen, dan is geloven uit je comfortzone komen, is het een avontuur aangaan, maar het is wel een avontuur met God. En de Bijbel staat vol met mannen en vrouwen die bereid waren om het avontuur aan te gaan met God. En daarom mijn vraag aan jou persoonlijk, ben jij bereid om het avontuur met God aan te gaan? Amen. Dankjewel. Ik zal voor jullie bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat uw woord eigenlijk vol staat met mannen en vrouwen die ja, eigenlijk stonden voor onmogelijke opdrachten, Maar dat u zegt, ik ben bij je. Ik ben met u. En als u met ons bent, heren, dan is geen muur te hoog. Dan is geen zee te groot. En dan is geen stad te groot. En dan is geen onderneming eigenlijk te groot. Want als u in ons midden bent, als u ons inspireert, dan zullen ook de dingen op zijn plaats gaan vallen. Maar heren, we weten heel goed, Heer, dat we alleen maar in beweging kunnen komen als we een diepe overtuiging hebben van uw roepstem in ons hart. En daarom bid ik ook voor deze gemeente, maar ook voor ieder individu die hier is. Dat door uw geest, Heer, de handen open mogen gaan voor u. Dat u door uw woord en door uw geest mag spreken. Maar dat uw vrede, die alle verstand te boven gaat en alle situaties mag heersen. En dat we u van aangezicht tot aangezicht steeds beter leren kennen. En dat ons hart vervuld mag zijn van geloof. En vertrouwen dat u voor ons uitgaat. En Heer, ik bid ook dat u voor deze gemeente uit mag gaan. Dat ze net als de wolkkolom in de woestijn, dat u dag aan dag voor hen uitgaat en de weg wijst. En dat ze hun ogen ook op u gericht mogen houden, Heer Jezus. Dat u voor ze uitgaat. Dat ze inspireert, heren, met nieuwe visie, heren. Met nieuwe dromen, met nieuwe uitdagingen. En dat het verlaten van de comfortzone met u te doen is. Ja, sterker nog, een vreugde is, heren. Omdat we dan wandelen in de wegen die u voor ons bereid hebt. Heren, wilt u ook deze gemeente daarmee zegenen? Met open handen, met dromen, met visies, met moed en met geloof. Zodat er daadwerkelijk mensen uit deze mooie stad tot uw wonderbaarlijk licht mogen komen. En dat deze gemeente uw handen, uw voeten, uw hoofd, uw hart voor deze stad en omgeving mogen zijn. In Jezus' naam, wees gezegend. Amen.